Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van Ninartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Money Problem van Morgan Ricks is een analytisch boek over financiële regulering, geldschepping en de oorzaken van financiële instabiliteit. Het boek behoort tot de categorie economisch en juridisch beleidsdenken en richt zich vooral op de vraag hoe een modern financieel stelsel beter beschermd kan worden tegen paniek en bankruns. Rick stelt dat het kernprobleem niet alleen zit in schulden of in breed gedefinieerd systeemrisico, maar vooral in de manier waarop kortlopende, direct opvraagbare verplichtingen in het financiële systeem worden gecreëerd. Daarmee kijkt hij anders naar de crisis van 2008 dan veel standaardwerken doen. In plaats van steeds meer complexe regels voor alle delen van de sector, verdedigt hij een gerichter model, waarbij alleen banken liquide, geldachtige verplichtingen mogen uitgeven en andere instellingen dat niet mogen doen. Het doel van het boek is dus niet alleen beschrijving, maar vooral herontwerp van het financiële systeem. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste financiële instabiliteit als probleem van geldontwerp. Rick zet meteen een afwijkende diagnose neer. Volgens hem ligt de kern van financiële instabiliteit niet primair bij bubbelvorming of bij algemene schuldenopbouw, maar bij de structuur van het geld en de korte financiering in het financiële stelsel. Wanneer instellingen op grote schaal kortlopende verplichtingen uitgeven, die voor de houder bijna net zo bruikbaar zijn als geld, ontstaat kwetsbaarheid. Zodra mensen dat vertrouwen verliezen, kan er een brede, snelle vlucht naar veiligheid ontstaan. Het boek maakt duidelijk dat een bankrun niet alleen een oud klassiek verschijnsel is, maar een modern beleidsprobleem dat ook buiten traditionele banken optreedt. Die verlegging van de aandacht is belangrijk, omdat ze de crisis van 2008 niet alleen leest als falend risicobeheer, maar als een ontwerpfout in het monetaire systeem. Daarmee schuift Ricks de discussie van symptoombestrijding naar de vraag wie eigenlijk geld mag scheppen en onder welke voorwaarden dat moet gebeuren. Ten tweede, de centrale rol van korte, opvraagbare schuld. Een tweede belangrijk thema is de focus op runnable liabilities. De schulden die op korte termijn of direct opeisbaar zijn en daardoor paniekgevoelig worden. Rick ziet juist deze vorm van financiering als het grote gevaar. Banken en schaduwbanken kunnen via kortlopende schuld enorme portefeuilles financieren. Maar dat werkt alleen zolang iedereen gelooft dat opname of terugbetaling probleemloos blijft. Zodra dat vertrouwen wegvalt, moeten instellingen snel activa verkopen, vaak tegen verlies, wat de druk op het bredere financiële systeem vergroot. Het boek legt uit waarom zulke structuren economisch aantrekkelijk zijn in rustige tijden, maar rampzalig kunnen zijn wanneer het sentiment omslaat. Daarmee wordt ook zichtbaar waarom gewone kapitaalregels volgens Ricks onvoldoende zijn. Die kunnen risico dempen, maar pakken niet de fundamentele kwetsbaarheid van direct opvraagbare schuld aan. Zijn analyse is dus technisch, maar ook helder praktisch. Ze draait om een eenvoudige vraag, namelijk hoe je voorkomt dat private partijen geldachtige claims creëren die in crisistijd massaal kunnen worden teruggevraagd. Ten derde banken als vergunde uitgevers van liquide verplichtingen. Ricks pleit voor een scherpe institutionele scheiding. Alleen gereguleerde banken zouden liquide verplichtingen mogen uitgeven, terwijl andere financiële instellingen dat niet mogen doen. Dat betekent in de praktijk dat geldschepping weer een vergunde activiteit wordt in plaats van een vrij toegankelijke marktpraktijk. Volgens het boek is dit geen radicale breuk, maar een terugkeer naar een oud uitgangspunt in het bankwezen, namelijk dat het uitgeven van geldachtige passiva een privilege is dat samenhangt met toezicht, regels en publieke bescherming. Binnen dit model krijgen banken depositoverzekering en een duidelijk kader voor money creation, terwijl andere instellingen minder zwaar gereguleerd kunnen worden zolang zij geen runnable liabilities uitgeven. Het interessante aan deze benadering is dat zij niet kiest voor volledig publiek bankieren of narrow banking. Ricks wil juist de kredietverlening in private handen laten, maar de voorwaarden voor geldschepping strak afbakenen. Daardoor zoekt het boek naar een middenweg tussen overregulering en volledige vrijheid, met stabiliteit als hoofdcriterium. Ten vierde, het einde van schaduwbankieren als beleidskeuze. Een van de meest besproken conclusies van het boek is de aanval op schaduwbankieren. Ricks stelt dat veel van de risico's in de crisis voortkwamen uit instellingen en markten die functioneerden als banken, zonder bankvergunning of banktoezicht. Denk aan systemen van kortlopende financiering die in economisch opzicht geldsubstituten produceren, maar buiten het klassieke bankkader vallen. Zijn voorstel is daarom om dergelijke runnable liabilities buiten het bancaire domein te verbieden. Dat is een stevige beleidskeuze, omdat zij niet alleen toezicht aanscherpt, maar de structuur van de markt zelf verandert. Het boek maakt ook duidelijk waarom die stap volgens hem nodig is. Als je alleen reageert op bekende vormen van risico, verplaatst de financiële sector zich naar nieuwe constructies die dezelfde kwetsbaarheid opnieuw creëren. Rix behandelt schaduwbankieren dus niet als een randverschijnsel, maar als een kernprobleem van moderne financiële innovatie. Dat geeft het boek een sterke institutionele invalshoek, waarin regelgeving niet alleen achteraf corrigeert, maar vooraf de grenzen van legitieme financiering vastlegt. Tot slot, minder complexe regulering, meer gerichte stabiliteit. Een ander belangrijk punt is Rix's kritiek op de bestaande regulering. Hij beschrijft het huidige stelsel als buitengewoon complex en pleit voor een eenvoudiger, gerichter kader. Zijn idee is dat als de overheid de markt voor kortlopende, geldachtige verplichtingen stevig onder controle brengt, zij op andere terreinen juist minder zware bemoeienis hoeft te hebben. Dat maakt het boek aantrekkelijk voor lezers die zoeken naar beleidsontwerp in plaats van een stapel losse hervormingen. De meerwaarde van deze benadering is dat zij stabiliteit koppelt aan institutionele duidelijkheid. Niet overal meer regels, maar regels op de plek waar de kwetsbaarheid ontstaat. Tegelijk is dit ook het punt waarop het boek discussie oproept. Omdat een harde scheiding tussen toegestane en verboden financieringsvormen in de praktijk lastig te handhaven kan zijn. Toch laat Rix overtuigend zien waarom een overdaad aan gefragmenteerde regels niet hetzelfde is als een robuust systeem. Zijn visie is daarom zowel technisch als normatief en draait om de vraag hoe de financiële sector minder fragiel kan worden zonder zijn kredietfunctie te verliezen. Concluderend. The Money Problem is vooral geschikt voor lezers die zich serieus bezighouden met financiële regulering, bankwezen, monetair beleid en de lessen van de crisis van 2008. Beleidsmakers, juristen, economen en financieel professionals vinden er een helder alternatief voor de gebruikelijke manier van denken over systeemrisico. Ook voor lezers buiten het vakgebied is het boek waardevol, juist omdat het een ingewikkeld onderwerp terugbrengt tot een kernvraag, namelijk wie geld mag maken en hoe je paniek in het financiële systeem voorkomt. Het praktische voordeel van het boek is dat het geen losse hervormingslijst aanbiedt, maar een samenhangend ontwerpvoorstel. Het intellectuele voordeel is dat het je dwingt om anders te kijken naar banken, schaduwbankieren en depositoverzekering. Wat dit boek onderscheidt van veel andere werken over financiële crisis en regulering is de combinatie van duidelijkheid en institutionele precisie. Rix wil niet alleen verklaren wat er misging, maar ook laten zien hoe een stabieler systeem structureel kan worden opgebouwd. Daardoor is het tegelijk een diagnose van het probleem en een blauwdruk voor beleid. Als je ons wilt steunen morgen, Marco Rix, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.